Hi, mijn naam is Gerben van Driel en leuk dat je weer luistert naar EO Weekly, de podcast voor de professionele belegger, waarin we doorpraten over het meest gelezen dan wel meest opmerkelijke nieuws van deze week van investmentofficer.nl met deze week onder andere: mag je eigenlijk wel van grote bedrijven verwachten dat ze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen? En prins Constantijn kritisch op institutionele beleggers. Maar we beginnen met beleggen. Dat zouden meer mensen moeten doen. Vinden niet alleen vermogensbeheerders en asset managers, maar dat vinden ze ook in Brussel. Om dat te bevorderen wordt er al 10 jaar lang gewerkt aan de Retail Investment Strategy. En dat proces kent nu een opvallende wending. Ik praat erover met Mike Gordon, onze man in Luxemburg. Mike, it's all about the retail investment strategy, which they've been working on for 10 years now, I understood earlier. Can you remind us, what is that about again?
The whole strategy that they are putting forward is basically the answer for the European Commission's observation that we are not investing enough compared to other countries, and this investment is necessary for economic development. In short, the public sector governments cannot afford to pay for some of the things. You think about the Green New Deal, think about the efforts against climate change, mm-hmm. that are going to be necessary. So they need, basically, for European savers to take their money out of their bank savings and put it, at least some of it, into more capital market type investments, which are perceived by many people as being more risky, but offering possibly more return.
Mm-hmm. Yeah, so we need to invest more, according to the European Commission, in short, but we don't because we think it's too risky and we don't trust it. And they just want to lower the barriers and make it safer for retail investors to invest. I believe part of that making it safer and more trustworthy is to, for example, an inducement ban, right? To prevent me advising you to invest in something that I get a commission for example. But that inducement ban is now off the table, is that correct?
Well, yeah. Initially, one of the major and more controversial measures that were being discussed as part of the retail investment strategy was this inducement ban. And that's a ban on, investment funds or people who are selling funds or investment products, basically paying the people who you go to for advice to consider that their product as they speak to you, right?
Yeah.
Now, this serves two functions. One is that according to the financial services community, it helps to pay for the investment advice, right? Mm-hmm. So you don't have to pay for it as a service.
Yeah.
And on the other hand, according to the financial consumers we've spoken to, it also tends to, has a risk of distorting the message towards the sale of one product versus another that may not be in the interest of the person receiving the advice.
Yeah. Yeah.
And as you know, because you live in the Netherlands, where there is already such a ban, there has been lots of talk about how it's actually been better mm-hmm. for the investors of the Netherlands. And I guess the same is said for the UK. But in this case, the pressure from the financial services community and organizations representing financial companies and investment funds and the like pushed really hard mm-hmm. against this.
Okay.
And basically described all kinds of scenarios where investors would end up with no advice, right? And it's a big argument, right?
Yeah.
And so they won out.
Yes.
They won out in part, I was told, because the commission made a bit of a boo-boo with one of their major studies showing the impact of a ban. They had exaggerated the extra costs imposed by inducements for retail investors. Mm-hmm. And so when they were forced to restate that, it wasn't that huge a restatement, but it was, significant. Then all of a sudden the wind went out of their sails.
Right. So in short, there is this retail investment strategy trying to make investing for retailers more attractive and more safe. They've been talking about an inducement ban, but the financial services lobby has successfully managed to postpone it or have that ban postponed at least for 3 years. Instead, now they're talking about this value for money concept. What that is, I'd like to ask you later this show. we blijven even in Luxemburg. Althans, we blijven bij een collega die normaal gesproken vanuit Luxemburg ons bijpraat. Roman Frenke. Roman, jij was voor de verandering een keer niet in Luxemburg, maar in Amsterdam bij zijn koninklijke hoogheid, Prins Constantijn. Ja, voordat we gaan spreken over waar hij over sprak, hoe kwam je daar terecht überhaupt?
Nou, we hadden een tijdje geleden de mogelijkheid om hem te spreken, dachten we. Op een conferentie over technologie-investeringen, over venture capital, over private equity. En dat ging op dat moment helaas niet door. En vandaar dat we de uitnodiging kregen om naar Amsterdam te komen en met hem te praten.
Kijk. En al dus ben jij daar naartoe getogen. Uitgebreid gesprek gehad. Is terug te luisteren ook via investmentofficer.nl. Maar ja, de takeaway. Waar heb je met hem over gesproken dus?
Nou, veel verschillende dingen. Het beleggingsklimaat. Het effect van de hogere rente op technologie-investeringen. De problemen met private equity en venture capital. Vooral als het gaat om tech-investment, tech-fondsen. En natuurlijk ook een beetje over kunstmatige intelligentie. Dat laatste is toch ook wel iets wat duidelijk op zijn radar staat. En hij maakt zich daar toch wel een beetje zorgen over dat de politiek en de beleidsmakers van tegenwoordig eigenlijk niet genoeg weten over wat daar gaat gebeuren. Hij zegt, dan moeten ze toch wel even aan gaan werken.
Oké, dus dat is een zorg die hij deelde. Maar hij had het dus ook over institutionele beleggers, waarvan hij, ja, ik weet, is hij daar teleurgesteld in, Roman? Dat ze te weinig investeren in waar hij voor staat, namelijk startups, venture capital.
Nou, hij zit heel erg dicht bij het vuur als het gaat om tech-investeringen en grote techfondsen in Europa. Wat hij doet in Nederland bij TechLeap is hij brengt eigenlijk beleggers samen met startups, met firma's die innovatieve technologieën hebben en die geld zoeken. En dan kom je dus al gauw uit bij venture capital. In Europa is de wereld van venture capital toch een stuk kleiner dan in de Verenigde Staten. En als je dan kijkt dat er toch wel behoorlijk veel geld in Europa op een professionele manier wordt geïnvesteerd door pensioenfondsen, door verzekeraars. Ja, en je kijkt dan van naar hoeveel zij daarvan investeren in venture capital, in startups, dan is het toch schrikbarend laag. Dus hij zegt van ja, het durfkapitaalcomponent in een institutioneel portfolio, dat mag toch duidelijk wel hoger zijn. Je ziet in de Nederlandse pensioensector, dat zit gemiddeld 0,01% in echt durfkapitaal. Als je naar de Verenigde Staten kijkt, een endowment fund van Yale University, dat is het 20% geïnvesteerd in venture capital. En dan heb je toch over een heel andere orde van grootte. En dat is iets wat we missen in Europa. En toch wel iets wat duidelijk nodig is als je als Europa en ook Nederland vooraan wil blijven op het gebied van technologie-investeringen.
Ja, maar ja, goed, je zou zeggen, als er iemand is die zich daar dan sterk voor maakt en daarvoor kan lobbyen, ook bij die pensioenfondsen bijvoorbeeld, is hij het wel. Maar hij is kennelijk niet ingeslaagd om ze te overtuigen. Hebben die institutionele beleggers dan goede redenen om het maar zo beperkt te houden?
Nou, daar is hij nog mee bezig. En hij liet ook wel doorschemeren dat hij van plan is om daar de komende jaren mee door te gaan bij TechLeap. Mm-hmm. Ze krijgen een kleiner budget van het ministerie van Economische Zaken, maar hij ziet wel een wereld waarin heel veel gebeurt. En vergeleken met 10, 20 jaar geleden is die start-up wereld, die venture capital wereld in Europa toch wel heel duidelijk veranderd. Alleen, zoals altijd, bij de grote institutionele beleggers kan het soms een tijdje duren voordat veranderingen qua cultuur doorkomen. Mm-hmm. En dat is iets waar hij toch wel heel duidelijk mee bezig is.
Juist, nou goed, iedereen die nu luistert en werkt bij een institutionele belegger, u kunt een telefoontje van zijn koninklijke hoogheid Prins Constantijn verwachten. En wilt u dan weten wat hij gaat zeggen? Luister dan het interview met Roman Frenke terug op investmentofficer.nl. Gaan we naar België, waar een artikel over social bonds veel gelezen werd deze week. Isabel Wick-Philippe, drijvende kracht achter deze social bonds bij Amundi, zoals u weet Europa's grootste vermogensbeheerder, stelt daarin dat het een flink groeiende beleggingscategorie is. Ik praat erover met Jurgen Vluijmans, onze collega in België. Ja, is dat opmerkelijk nieuws, Jurgen, eigenlijk?
Social bonds die gaan al een tijdje mee, maar het is de laatste tijd dat ze wat sterker in de lift gaan zitten. Je hebt de regelgeving die daar een nodige boost aan heeft gegeven. Mm-hmm. Je hebt ook een vraag van beleggers die meer en meer impact willen in hun portefeuille. Ja. En daar voldoen die social bonds wel degelijk aan.
Ja, oké. Ik kende de green bonds. Daar is ook veel om te doen de laatste tijd. Hè? Geld om duurzame investeringen te doen. Wat zijn dan social bonds? Even voor mij.
Als je gaat kijken naar duurzaamheid, dan zie je E, S en G, Environmental, Social en Governance. En die social bonds die wil doen aan het S-gedeelte van de ESG, dus het sociale op het maatschappelijk welzijn. Je ziet dat die obligatiecategorie vooral tijdens de pandemie een grote vlucht heeft genomen, omdat er heel veel steunprogramma's zijn opgezet om te voorkomen dat mensen hun baan zouden kwijtraken. Dus dat heeft heel veel geld gekost. Daarvoor is er heel wat geld op de markt gekomen of uitgegeven. En daarom zien we dus ook dat die social bonds echt een groeiende actieve klasse zijn.
Juist. En zijn ze ook echt rendabel? Kunnen ze op tegen, laten we zeggen, normale bonds? Of moet je dit als belegger ook een beetje doen vanuit het sociale hart?
Nee, het is niet zuiver een filantropische belegging, hè, om het zo te noemen. Het is wel degelijk ook een marktconform rendement dat daarmee wordt vooropgesteld. Het is geschikt voor beleggers die iets verder willen gaan dan een gewone obligatiebelegging en die ook een zekere impact willen hebben in hun portefeuille en die met die belegging een bepaalde maatschappelijke project willen realiseren.
Ja, precies. En Isabel Philippe, ja, drijvende kracht hierachter bij Amundi. Dus ja, het is natuurlijk een beetje, zij is van WC1 en adviseert WC1, zou je misschien kunnen zeggen. Maar toch, ja, hoe ziet zij de nabije toekomst van die social bonds, tot hoever kan het gaan? Of wat is de potentie? Of nou ja, heeft ze daar nog wat over gezegd?
Ja, op zich is dit nog een vrij klein fonds, hè, in relatieve termen, 300 miljoen. Maar je ziet wel dat er meer geld naartoe vloeit. En dat geldt niet alleen voor het fonds van Amundi. Je ziet ook dat andere aanbieders en distributeurs daar meer en meer geld mee aantrekken. Dus al bij al kan je wel zeggen dat dit een groeiend marktsegment is.
Dank u, Jurgen, voor deze toelichting. Ja, dat er een maatschappelijke opgave ligt, dat is u ook duidelijk. En dat daarbij ook gekeken wordt naar beleggers, aandeelhouders, bedrijven. Dat is u ook niet ontgaan. Denk alleen maar aan de aandeelhoudersvergaderingen die op dit moment meer lijken op een avondje AZ Europa Cup qua rumoer op de tribune dan op de, nou ja, saai degelijke meetings die ze altijd waren. Activisten roeren zich. En de vraag is eigenlijk, heeft het zin? Althans, die vraag bekruipt mij als ik het stuk van Bernard ter Haar lees. Heel lang actief geweest als topmanager bij de overheid. Columnist bij Investment Officer. Schreef een stuk getiteld Wie stuurt de aandeelhouder? Meneer ter Haar, fijn dat u bij ons bent om daarover te spreken. Want ja, wie stuurt die aandeelhouder? De activisten proberen het, maar heeft het eigenlijk wel zin wat ze doen?
Ja, nou ja, het heeft wel zin om in ieder geval het bewustzijn van in de beursgenoteerde bedrijven omhoog te krijgen dat duurzaamheid een belangrijk item is. Denk alleen niet, en daar gaat mijn column ook over, dat je er helemaal op kunt vertrouwen dat het via dus het activisme van de aandeelhoudersvergadering ook werkelijk goed komt. Zeg maar. En ik denk ook dat de aandacht voor de korte termijn veranderingen die bij allerlei bedrijven worden geëist, of dat nou wel terecht is, omdat het eigenlijk meer om lange termijn vraagstukken gaat. En je dus ook eigenlijk veel meer zicht moet krijgen op wat is er nog aanvaardbaar op korte termijn in een niet duurzame wereld. Mm-hmm. Terwijl je ziet dat bedrijven al bezig zijn met de lange termijn verduurzaming van het geheel. Dus hoe hou je dat in balans?
Ja, want op zich klinkt natuurlijk wel plausibel. Hè? Grote bedrijven, grote vervuilers. Je wil dat ze het roer omgooien. Daarvoor wil je bij de board zijn. Maar die worden natuurlijk weer aan het lijntje gehouden. Of moeten antwoorden aan aandeelhouders. Dus op zich zou je zeggen, makes sense om dan op een aandeelhoudersvergadering stampij te maken. Maar ik proef uit uw column van je kunt het niet alleen bij die bedrijven en die aandeelhouders neerleggen. Heb ik het dan zo goed begrepen?
Ja, het risico is zelfs dat als je de goedwillende aandeelhouders allemaal wegjaagt uit een bedrijf wat nog aan het vervuilen is, zeg maar, dat je alleen maar het type aandeelhouders overhoudt wat echt totaal niet gevoelig is voor dit soort argumentatie. En dus juist ook het bedrijf gijzelt op een hele niet duurzame ouderwetse koers. En dat ook het management van het bedrijf eigenlijk moeilijker maakt om de draai te maken naar de duurzame wereld dan met een gemeenteaandeelhouderschap het geval zou zijn geweest.
Ja, u zegt, ligt het niet ook meer voor de hand dat de sturing van noodzakelijke maatschappelijke ontwikkelingen als een gezamenlijke maatschappelijke taak wordt gezien? Vraagteken. Daar hebben we democratische processen voor en een overheid die processen in goede banen moet leiden. En u zegt het echte pijnpunt is helaas dat de overheid die rol onvoldoende weet in te vullen.
Ja,
Is het dan ook zo dat die activisten dus niet beter weg moeten van aandeelhoudersvergaderingen in grote bedrijven en naar bijvoorbeeld het Binnenhof of Brussel moeten gaan om daar stand bij te maken? Zou dat niet beter zijn dan?
Nou ja, je ziet daar dus wel een soort vertrouwensbreuk ook tussen het activisme, activisten en de overheid en trouwens ook tussen het bedrijfsleven en de overheid. Kunnen we wel voldoende op elkaar rekenen?
Ja.
En we zien dat NGO's en activisten in het bijzonder ook eigenlijk gewoon weinig vertrouwen meer hebben in dat die overheid het allemaal netjes regelt.
Ja.
En dat zie je dan ook gebeuren, dat op dit moment dus ook bijvoorbeeld via de rechter geprobeerd wordt om op koerswijzigingen voor elkaar te krijgen.
Ja.
Waarvan men dus denkt dat de overheid gaat het allemaal niet meer doen.
Nee.
Dus die vertrouwensbreuk is echt wel een ingewikkeld ding. En dat is ook de oproep in mijn column. Het is ook aan de overheid om die vertrouwensbreuk weer te herstellen. En te zorgen dat er wel gewoon een heldere sturing vanuit die overheid uitgaat. Richting een duurzame toekomst.
Heeft u hoop dat dat dan ook op binnen afzienbare termijn, dat de overheid die rol dan ook gaat pakken?
Nou ja, als je ziet wat er op dit moment in de samenleving aan de hand is. En ook hoe het toch verhardt. Hoop ik wel dat de overheid wat dat betreft ook echt wel daar lering uit trekt. En inderdaad dus gaat werken aan een wat krachtige sturing.
Ja.
Je ziet ook buiten de overheid om. Overal roepen om de overheid moet meer regie gaan voornemen. De overheid moet zorgen dat ze het been bijtrekken. De overheid moet gewoon een langetermijnvisie ontwikkelen. De overheid moet zorgen dat die langetermijnvisie ook werkelijk wordt. Dus er wordt aan alle kanten wel getrokken. En op een gegeven moment hoop ik ook wel. En kijk, ik heb zelf heel lang bij de Rijksoverheid gewerkt. Dus ik weet ook ongeveer wat er kan en wat er niet kan. Dus ik hoop ook wel dat nu echt ook ergens toe gaat leiden. Op afzienbare termijn.
Juist. Ik hoop het met u. Dank u wel voor uw toelichting. Ja, eerder deze podcast sprak ik met collega Mike Gordon in Luxemburg over hoe Europa hoopt beleggen aantrekkelijker te maken voor retail investors. Door ze bijvoorbeeld beter te beschermen tegen ondoorzichtige en onterecht hoge kosten. Er lag een Europees verbod op provisies op tafel, maar dat is nu zeker 3 jaar weer van tafel. Wat dan wel? Daar praat ik verder met hem over. Mike. Earlier, we talked about that the inducement ban is postponed for at least 3 years. And now they're talking about this value for money concept. Can you explain what is that about?
Well, value for money is something that has actually been spoken about before. It's been sort of a background discussion apart from the ban, which is supposedly prevent companies from having undue influence on what you actually are offered to invest. And here we have a case where if you do invest, you should have a general idea that your investment is worthwhile. Like, not just that it paid off in terms of being a good investment, but that you weren't misled, that you weren't charged for something that you shouldn't have been charged for. You were treated properly. Yes. Yeah. For an example that I mentioned, because we don't really have examples as to what the European benchmarks will look like since they won't be with us for a couple of years at least. Mm-hmm. But in the UK, there's the FCA, the Financial Conduct Authority, that has already got mechanisms in place for this kind of thing. And the example was given to me that if someone invests in a fund that's advertised as active management, that your investment is being cared for by a team of professionals or even this one, I don't know, but there's human involvement and there's somehow a sense that you're going to do better than just a hands-off index-linked fund, right?
Yeah.
Because of this active investment. And it turns out that it doesn't pay. That, what are you going to do, right? Bad luck? Well, no, they're saying no, that's because you have been given not value for money.
Mm-hmm.
And in that case, they're going to do something to make you good, to restore that value for money somehow.
Mm-hmm.
Ex post facto.
Yeah, is that a big problem, actually? I mean, I know, of course, what you explained earlier, that the EU wants retail investing to be as attractive as possible for you and me, and as safe as possible. But, I mean, does that happen on a large scale, that investment funds don't actually provide that value for money? Do you have any idea?
Well, that's... It seems to be the case that there's quite a lot of that going on. And because there's been no general concept in law that prevented it. In the past, it was very much based on this free market idea that if you didn't like what they're doing, you just move on.
Yeah.
But now we're seeing that actually that doesn't always work, right? You don't always know what's happening, and you don't know what your rights should be, etc. And so they're basically going to set themselves up as setting up these benchmarks that will say, well, was this such person dealt with properly?
Yeah.
You know, and if not, then some consequence.
Yeah, and what we're talking about, the example you gave, for example, if you say that your fund is actively managed while in reality it's a passive fund and you charge me as an investor for the active management while in reality you have a passive construction, that is a clear example of not providing value for money. It's along these lines, I understand, but I also understand...
Well, if I could just correct you there, it's not exactly like you're misrepresenting your fund. Your fund may be what you sold it as, but it didn't do very well, right?
Okay.
It turned out results that are on the level of an index fund where nobody is looking after your investment. It's just basically tracking the index, right?
All right.
So if you're, it doesn't, it's not about from defrauding the person as to what the investment is. It's about how it does.
Yeah.
Right. If you give the impression that it's going to be well managed and, you know, you have reason to expect good results, and it turns out that really you could have done better in an index-linked fund, then, you know, it doesn't look good, right?
No.
And so they're saying in that case, there would be consequences.
Ah, well, that's pretty exciting then. And also, I guess, some additional stress for those who actively manage funds, because now if this really comes into effect, they have to beat the benchmarks, or at least their passively managed peers.
Well, and that's just one of the examples. There could be other ways in which this is done, rather than just the active management illustration. There could be other ways in which an investment is held to not offer value for money.
Right.
Now, we don't know, again, what those benchmarks or criteria will be, but that's the principle that they're saying, that we want to make sure that retail investors don't, as with other investors, find afterwards, after they've bought into an investment, that somehow it's not just about the poor performance for obvious reasons, but it could be because they're just not doing a good job.
Yeah, clear and very interesting, but also still a bit vague in that how it will really turn out and what the benchmarks exactly will be, that's to be seen. Does this have anything to do, Mike, with another article I read titled ESMA Wants EU Law to Stop Undue Costs in Funds? Is this what this is about?
Well, it has something to do with it in the sense that it's part of a movement towards making retail investors, making markets safe for retail investors. You know, the old concept was that, you know, experienced investors could be counted on to know when they're being dealt with properly or when costs are being allocated to them, et cetera, et cetera. But now we're trying to sort of make it safe for people who are less informed, have less time to manage their investments. That's the whole common thread here. You see it across EU legislation these days. They're trying to make it safer for, you know, someone with you know, some money, not millions, but some money to invest to get into the market. And so the thing that you're referring to is this whole story about what ESMA, the European Securities and Markets Authority, they're calling for a legislation to be created on the EU level to make sure investors do not bear costs that are considered excessive, unnecessary, or unreasonable when they put their money in investment funds.
Right. It is related to the topic we discussed, but slightly different thing, I understand.
Yes, because these investors could be retail investors, or it could be not retail investors. It could be wealth, high net wealth. It could be anyone, really, who's investing. The idea is that these funds shouldn't be, you know, the suggestion is basically, here it is again, excessive, unnecessary, or unreasonable. Now, someone's, you know, allocating costs to the investor, whatever kind of investor, that can be characterized in that way, then, you know, they're having a bit of a laugh at the expense of the investor, no?
Yeah, exactly. And that is not what we should want. So I think, all in all, it's a good thing that they are taking care of this. But as you said before, it will take some time before we can learn what it exactly, how it will turn out and what it exactly will be about. So that is to be seen. And you are following that for us. Thank you for that, Mike. Thank you for your explanation. Tot zover deze EO Weekly. Ja, hij is gratis te beluisteren, dus sowieso waar voor uw geld. Hopelijk was het ook waar voor uw tijd. Hou sowieso investmentofficer.nl in de gaten voor het allerlaatste nieuws. En dan spreken wij elkaar volgende week weer.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETF's, aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op, beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer informatie naar ssga.com/ETF's.